Vorige keer hebben we uitgebreid het overzicht besproken van wat we van Ineke hadden gekregen. Vandaag, nou in elk geval, we zagen in het overzicht dat er een aantal eeuwigheden zijn, aionen of olamim. En dat elk van die grote tijdperken, die hebben een begin en een eind. En zo wordt er ook door de Heere gesproken over het eind van deze eeuw, van deze aion. Wat dus eigenlijk al aangeeft dat een aion iets anders is dan een eindeloze eeuwigheid, iets wat geen einde heeft. Ja, want er wordt over gesproken als hebbende een eind door de Heer. Naar die uitdrukking wilde ik dan vandaag kijken, dus naar het eind van de eeuw. Je merkt gewoon ook in de Bijbelvertalingen dat daar soms wat een beetje lastig is om dan dat woord te gaan vertalen. Want als je aion in een heleboel andere teksten vertaalt met eeuwigheid, en je komt dan opeens bijvoorbeeld bij de gelijkenis uit op het einde van de eeuwigheid. Vandaar dat bijvoorbeeld de Statenvertaling in een aantal teksten heeft gekozen voor het einde van deze wereld. Dan gaat aion over op wereld. Terwijl dat er toch wel vrij duidelijk niet staat. Ja, de aion heeft iets en olam heeft iets met eeuwigheid te maken, met eeuw, tijd. Dus vandaag gaan we ons proberen te focussen op het eind van deze eeuw. De discipelen die vragen ook uitdrukkelijk naar het eind van de eeuw. Dus zij hadden daar een beeld van. Ze wilden alleen weten van wat zijn de tekenen daarvan. Ja, bijvoorbeeld de Heer spreekt erover, over het eind van de aion. Alsof het een algemeen bekend iets was. Ja, en dan gaan onze gedachten natuurlijk van, ja, waar is dat op gebaseerd? Waarom kon hij zo makkelijk spreken over het eind van de eeuw tegen degene tot wie die sprak? Hij spreekt er in elk geval over alsof het iets is wat bij zijn hoorders bekend is, dat er een eind aan de eeuw komt. Nou, dat wilde ik dan vandaag ook gaan onderzoeken. Maar laten we eerst een stukje lezen. In Matteüs 13. Matteüs 13 gaat natuurlijk over de gelijkenissen. En die gelijkenissen moet je altijd in de context van elkaar lezen. Dus het is niet zo. Ik vind het nooit zo handig om er dan maar een stukje uit te pakken en daarvan uit te lezen. Maar het gaat me er even om te laten zien waar die eeuw dan voorkomt en welk woord er gebruikt wordt voor het einde ervan. En dan zullen we dat vandaag met elkaar bestuderen. Ik begin te lezen in Matteüs 13, vers 36. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis en zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid van de akker. En die gelijkenis die heeft de Heer verteld in vers 24 tot en met 30. En dat is de verklaring waar de discipelen naar vragen. En bedenk dus ook dat de Heer Jezus deze verklaring geeft aan zijn discipelen alleen. Ja, dus ze zijn in het huis, hij is met zijn 12 discipelen, is die verenigd. Dus niet aan de grote schade. Die krijgen deze verklaring niet te horen. En hij antwoordde, zei tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. En de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de voleinding van de wereld. En daar staat dus van de eeuw, van de aion. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding van deze eeuw. Ja, dus weer niet wereld, maar weer aion. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En zullen die in de vurige open verwerpen, daar zal wening en knersing der tanden zijn. Dan zullen de rechtvaardigen blinken, zoals de zon, in het koninkrijk van hun vader, die oren heeft om te horen, die horen. We zijn dus nu twee keer tegengekomen, de voleinding van de eeuw. En het woord wat daar gebruikt wordt, dat is denk ik wel relevant voor vandaag, voor voleinding, dat is de suntheleia. Hoe je het spelt maakt me verder niet zoveel uit, maar dat je even de klanken ervan kent. De suntheleia van de eeuw. Sun en theleia, dus opgebouwd uit twee woorden. Theleia, dat komt van telos en telos is eind. En sun, ja, dat is een woordje wat meestal samen of met betekent. Dus je moet eigenlijk hier zien die suntheleia, dat is de aanloop naar het definitieve einde toe. Gewoon het tijdperk wat op het einde aanloopt. Ja, dus waarin alle lijnen samenkomen, de lijnen van de profetie. En dat is waar de Heer hierover spreekt. In eenzelfde soort context gebruikt de Heer Jezus dat ook nog een keertje in vers 49. Dat is het visnet. En ook deze gelijkenissen vanaf vers 44, die worden dus alleen tot de discipelen gesproken. Ik zal lezen vanaf vers 47. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net geworpen in de zee en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Hetwelk wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken en nederzittende lezen of kiezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding van de eeuwen wezen. Hier staat gewoon enkelvoud trouwens. Het voleinding van de eeuw wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelfde in de vurige overwerpen. Daar zal zijn wening en knersing van de tanden. En Jezus zei tot hen: hebt u dit alles verstaan? En ze zeiden tot hem: ja, heren. En hij zei tot hen: daarom een ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar. De context waarin dus deze voleinding van de eeuw staat, de voleinding van de aion, dat is het koninkrijk der hemelen. Dus willen we iets kunnen zeggen over de voleinding van de eeuw, moeten we ook wel op zijn minst enigszins helder hebben. Wat is dan dat koninkrijk der hemelen? Wat wordt daarmee bedoeld? Ja, want daar gaat het hier over. De Heere vraagt expliciet of ze het hebben begrepen, of ze het hebben verstaan. Begrijpen jullie het? Ze zeggen ja. Dus op de een of andere manier begrijpen ze waar het hier over gaat. Een ander zinnetje wat je in deze context even moet onthouden, dat is vers 43. Dan zullen de rechtvaardigen blinken zoals de zon in het koninkrijk van hun vader. En dan weer die woorden die oren heeft om te horen, die horen. Het gaat hier om het verstaan, om het begrijpen. En de rechtvaardigen zullen blinken zoals de zon in het koninkrijk van hun vader. Dus ook weer het koninkrijk. Een eind verder in het evangelie. Dan is de discipelen zijn de discipelen vergaderd met de Heer Jezus, zijn vlak bij de tempel en dan wijzen ze op de grote stenen van de tempel. En ja, dat zie je in Matthäus 24, vers 1. En zijn discipelen kwamen bij hem om de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zei tot hen, ziet gij niet al deze dingen, voorwaar zeg ik, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Ja, de tempel stond daar op dat moment nog in al zijn pracht te schitteren, in Jeruzalem. Ja, het was een fantastisch mooi gebouw, waar ook veel heidenen op afkwamen om dat te bezichtigen, om daarnaar te kijken. En de Heer die spreekt daar feitelijk zijn oordeel over uit. Ja, het gaat er allemaal aan. En dan vragen dus de discipelen, en als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van uw toekomst? En van de voleinding van de eeuw? Er worden hier drie vragen gesteld door de discipelen. Ook weer, dit is dus weer een privégesprek tussen de Heer en zijn discipelen. We moeten niet doen alsof het hele volk dit ook hoorde. De Heer die zit daar alleen op die Olijfberg. En vanaf de Olijfberg had hij een uitzicht op die tempel. En zijn discipelen komen daar. En dan vragen ze eigenlijk drie vragen trouwens. Wanneer zullen deze dingen zijn? Wat is het teken van uw komst, van uw parousia? En wat is het teken van de voleinding van de eeuw? Welk teken hoort daarbij? Dus de discipelen gaan er vanuit, ja, dat de voleinding van de eeuw iets te maken heeft met de parousia van de Heer. Daar vragen ze ook expliciet naar. En ze willen graag weten, wat is het teken dat u komt? En wat is het teken wanneer we weten dat de voleinding van de eeuw daar is? En daar krijgen ze antwoord op in Matthäus 24. Dezelfde uitdrukking komt nog een keer voor. En dat is in Matthäus 28, die bekende tekst, het laatste vers van het evangelie naar Matthäus. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding van de eeuw. En overigens, ja, ik zelf vind het verschrikkelijk belangrijk om dat te zien. Het zijn woorden van die vaak worden heel algemeen worden uitgesproken, alsof ze voor iedereen zijn bedoeld. Maar dat is helemaal niet zo. De Heer is hier wederom met zijn 11 discipelen. En tegen die 11 discipelen wordt gezegd, ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde dopende of lerende, tot discipelmakende in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u, jullie 11 discipelen, al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dat zijn de 5 teksten waarin we de voleinding van de eeuw tegenkomen. Allemaal in Matthäus. In Hebreeën 9 vers 26 krijg je het nog een keer met het meervoud. Voleinding van de eeuwen. Daar ziet het dan op het offer van de Heer Jezus Christus. Maar als we het even blijven bij het enkelvoud. De voleinding van de eeuw, van deze eeuw, zijn dit de teksten. En wat hebben we gezien? Nou, de Heer geeft een definitie van de voleinding van de eeuw. Er staat een is gelijk aan. Als de discipelen vragen naar de verklaring van naar de verklaring van het onkruid van de akker. En dat zie je in vers 39, dus even terug naar Matthäus 13. Dat is de oogst. En dan dus wel de oogst in die gelijkenis. Ja, dus die gelijkenis die ging erom dat Een mens die ging zaad zaaien. Dat was goed zaad. Vervolgens gaan de zaaiers die gaan slapen. En dan komt een vijandig mens. En die zaad, die zaait kwaad zaait, zaad in het die onkruid te midden van die tuinen. Dat zie je in Matteüs 13, vers 24, 25. Nou, en als dan het zaad gaat ontkiemen en het gaat groeien, dan wordt ook het onkruid openbaar. Ja, dus dan zie je het graan en het onkruid samen opgroeien. En dan vragen de dienstknechten aan de Heer van, heeft u dan niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En toen zegt hij, een vijandig mens heeft dat gedaan. En dan vragen de dienstknechten, moeten wij nu dat onkruid eruit gaan trekken? En dan zegt hij, nee, doe dat maar niet. Ze mogen samen opgroeien. En dan in het eind, bij de oogst, als de tijd van de oogst daar is, dan zullen we het onkruid scheiden van het graan. Dat is de gelijkenis. En die gelijkenis, die past de Heer dan toe op inderdaad de voleinding van de eeuw. En dan zien we dat het daar gaat over kinderen van het koninkrijk en kinderen van de boze. Dat is dat zaad, zo wordt het ook uitgelegd. Ja, het goede zaad, de kinderen van het koninkrijk, en het boze zaad, het kwade zaad, het kinderen van de boze. En dan de voleinding van de eeuw, dat is dan de oogst, die worden naast elkaar gezet. De discipelen, die begrepen het. Die begrepen waar het over ging. Dus die hadden daar een beeld bij die oogst. Hoe, weet ik niet precies. Of ja, tenminste, ik denk wel dat ik het weet. Ik ga het proberen uit te leggen. In elk geval, die oogst. En laten we daar eerst even op kijken. Waar zien we de oogst nog meer terugkomen?
Openbaring.
Openbaring, ja. Dat boek was natuurlijk nog niet bekend aan de discipelen. Maar ik denk wel dat het er iets mee te maken heeft. Want die oogst, die vinden we dus inderdaad ook bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dat is een tweeledige oogst. Openbaring 14. En ik zag en zie een witte wolk en op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk. Dus iemand die op de zoon des mensen leek. Hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat. Zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is nu gekomen, omdat de oogst van de aarde, of de oogst van het land. Zoals je weet, lees ik dat liever daar het land. Is rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd, of het land werd gemaaid. Dat is de oogst. En ik denk dat dit de oogst is waar de Heer op doelt in zijn gelijkenissen. En dan is er nog een oogst en een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur en riep met een groot En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur en hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende, zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiftakken van de wijngaard van de aarde, want de druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard van de aarde en wierp ze in een grote wijnpersbak van de toren van God. Dus het tweeledige oogst. De een is de tuiweoogst, de graanoogst. Die is ja, het einde van het voorjaar, begin van de zomer. En de wijnoogst is aan het einde van het jaar. Dan moet je denken aan, aan september ongeveer, september, oktober, dan is die wijnoogst. Dus dat is wel onderverdeeld. Je leest hier over de wijngaard. En als je het hebt over de wijngaard, ja, dit is natuurlijk beeldende taal. Er wordt niet letterlijk een graan geoogst. Er wordt niet letterlijk wijn geoogst. Maar het is wel zo dat iedereen begrijpt waar het hier over gaat. Want die wijngaard is in de Bijbel altijd Israël. En het land Israël. En de oogst, ja, daar wordt dus ook over gesproken. Over dit Bijbelgedeelte en over de oogst. Ja, dan kun je ook teruggaan naar een ander Bijbelgedeelte. Waar wonderlijk genoeg dat woord Suntelia in de Tanach ook weer terugkomt. In een vertaling. En dat is bij de feesten van de Heere. Ja, de feesten. Kennen ze allemaal wel, denk ik. Pasen, ongezuurde broden. En dan de eersteling. De Reshit Omer. En dan het wekenfeest. Dat komt dan, dat is dan het vierde feest. En dan heb je het vijfde feest. De dag van het geroep van de trompetten. Trompetgeschal, de grote verzoendag. En tenslotte het feest helemaal aan het eind. En dat is het Loofhuttenfeest. Nou, en dat Loofhuttenfeest in Exodus 23. Daar gaat het over het zaaien en het maaien. Exodus 23. Er wordt verteld over de drie hoge feesten. En dat zijn dan Pascha, ongezuurde broden. Het wekenfeest en de tabernakelen. Het zijn dus grote feesten, omdat ze 7 dagen... Nou, die eerste duurt 7 dagen en die laatste duurt ook 7 of 8 dagen. Maar in vers 16, in Exodus 23, dan lees je dan... En het feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw arbeid, die u op het veld gezaaid zult hebben. En het feest van de inzameling op de uitgang van het jaar, wanneer gij uw arbeid uit het veld zult ingezameld hebben. Dat zijn de 2 keren van de 3 dat ook het hele Israël naar de tempel of naar de tabernakel moest gaan. Ja, 3 maal des jaars zullen al uw mannen voor het aangezicht van de Heere verschijnen. Het feest van de inzameling, dat wordt hier in de Septuagint vertaald met het feest van de Suntelia. Nou, is op zich wel een aardig schakeltje als we bedenken dat, nou, zeer waarschijnlijk de discipelen en ook de heren wel kennis hebben gehad van de Septuagint en de vertaling. De Suntelia. En dat koppelt in elk geval dus aan de oogst. En we hebben er al eens een keer eerder bij stilgestaan. De 7 feesten, die zijn een kalender van Israël. Ja, het begint met de verlossing, de uittocht en het eindigt bij, ja, in dit geval dus de oogst en de wederkomst van de Heer. Nou, dat zijn de eerste schakeltjes naar de voleinding van de eeuw. Ja, het heeft iets te maken met de kalender van Israël. Het heeft iets te maken met het Koninkrijk der Hemelen. En we zien dat het ook iets te maken heeft met de parousia van de Heere, de wederkomst van de Heere. Als we nog eventjes terugdenken aan Openbaring 14. Als je leest over iemand die op de wolk zat, die lijkt of één gezeten. Des mensen zoon gelijk. Wat denken we dan aan? Of zijn er linkjes die we in ons hoofd hebben waar we...
Daniel 7.
Daniel 7, ja, zeker. Het boek Daniel. Dit Dit is inderdaad min of meer ontleend aan Daniël. Of in elk geval, je moet Openbaring en Daniël, die twee boeken moet je altijd naast elkaar lezen. Ja, heel veel beelden vanuit de profeten, maar in het bijzonder vanuit Daniël, komen in Openbaring terug. En dan ook vice versa. Dit vraag ik niet voor niks. Want als de discipelen dus vragen van wat is nou het teken van de Suntelia in Matthäus 24. Dan gaat de Heere één grote profetie uitspreken. Maar tegelijkertijd geeft hij ook een antwoord op wat is het teken. Er wordt door de Heere een heel duidelijk teken aangewezen. En hij zegt erbij van als je dit leest, let dan heel goed op. Want dit is het teken. Nou, dat is in Matthäus 24, vers 15. Wanneer u dan zult zien de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats. Ja, dat tussen haakjes. Die het leest, die merken daarop. Ja, dat is een van de tekenen die de Heere noemt. Naast bijvoorbeeld vers 29. Ja, de tekenen die in de hemelen zullen geschieden. Ja, dus wanneer gij dan ziet staan, de gruwel van de verwoesting. Eigenlijk doet Paulus precies hetzelfde in 2 Thessalonicenzen 2. Hij zegt, de dag van de Heere, die komt niet eerder voordat de mens de zonde geopenbaard is. Dat heeft met hiermee te maken. Nou, daar zullen we nu niet verder op ingaan, maar hier zit dus weer een link naar het Bijbelboek Daniël. Ja, dus dat zagen we net via Openbaring. Worden we teruggewezen naar Daniël. En vanuit dit gedeelte word je eigenlijk ook teruggewezen naar Daniël. Dus we zullen zo meteen even stilgestaan bij het Bijbelboek Daniël. Maar ook in Matthäus 13, dat vers wat ik net noemde. Vers 43. Dan, en dat is dus aan het eind van de Suntelia van de eeuw, van de Aion, dan zullen de rechtvaardigen blinken als de zon in het koninkrijk. En het woordje wat hier gebruikt wordt voor blinken, dat zie je alleen hier terug in het Griekse Nieuwe Testament. En in de Septuagint kom je dat ook alleen maar weer in Daniël tegen. En Matthäus 13, vers 43 is niet een letterlijk citaat uit Daniël, maar het is houdt er duidelijk wel verband mee. Dus laten we even naar het Bijbelboek Daniël gaan. Dat blinken van de rechtvaardigen. Dat is een verwijzing naar Daniël 12, vers 3. In de Statenvertaling, daar lees je dan de leraars. Nou, dat is niet correct. De verstandigen, zegt volgens mij de herziene Statenvertaling. Dat is eigenlijk ook niet correct, althans niet in de zin zoals wij verstandig begrijpen. Dat verstandig, dat is iets van intelligent, iemand die snel begrijpt. Nou, een verstandige, dat is iemand die het woord van God verstaat. Zoals de discipelen de vraag stelt, begrijpen jullie deze dingen? En dan zeggen ze ja. Dat maakt de discipelen tot verstandigen. Zij die verstaan, zij die begrijpen, zij die inzicht hebben in het woord van de Heere. Ja, dus inzicht, zij die inzicht hebben, dat is wellicht misschien het betere woord. Ja, dus de leraars of de verstandigen, zij die verstaan, nu zullen blinken als de glans van het uitspansel. En die velen rechtvaardigen zullen gelijk als de sterren, altoos en eeuwig. En altoos en eeuwig is natuurlijk een uitdrukking die we ook nog wat tegen gaan komen in onze studie over de aionen. Die leraars of die verstandigen, of zij die begrijpen, dat is een signaalwoord in Daniël 11 en 12. Om die groep mensen gaat het eigenlijk in dit gedeelte. Je vindt ze ten eerste in vers 33 van Daniël 11. Ik moet even terugblazen, want die horen dus bij elkaar. Vers 33. En de verstandigen van het volk zullen er velen onderwijzen. En ze zullen vallen door het zwaard en door vlam, door gevangenis en door beroving vele dagen. En als zij nu zullen vallen, zullen zij met een kleine hulp geholpen worden. Doch velen zullen zich door vleierijen tot hen vervoegen. En van de verstandigen zullen er sommigen vallen om hen te louteren en te reinigen en wit te maken. Tot de tijd van het einde toe. Want het zal nog zijn voor een bestemde tijd. Zie je dat hier ook weer wordt gesproken over de tijd van het einde. Nou, het gaat hier niet om zomaar een groep mensen. Nee, het gaat hier over verstandige mensen die de tijd van het einde doorzien. En ook tot hulp zullen zijn voor velen. Dan kom je dus vervolgens in Daniël 12 vers 3. En ook dat vers staat natuurlijk niet los, want dat volgt op Daniël 12, vers 1 en 2. En te die tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen van uw volk staat. Als het zo'n tijd van benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe, en te die tijd zal uw volk verlost worden. En dan gaat het volk verlost worden. Al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Nou, het wemelt hier weer van de verwijzingen naar Openbaring. Michael, ja, dat is die vorst die strijdt voor het volk Israël. Die vind je in de Openbaring 12 terug. Zij die geschreven zijn in het boek, denk maar aan het boek des levens, ook weer in Openbaring. De tijd van de benauwdheid, de vervolging. Daar gaat het ook over Openbaring, hoe het volk inderdaad vervolgd zal worden. En over de verlossing. Ja, in die tijd zal uw volk verlost worden. In die tijd zullen de verstandigen blinken als de glans van het uitspansel. En die velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwig. En ik dacht dat het nog een keer terugkwam. Ja, in vers 10 van hoofdstuk 12. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan. Maar de verstandigen zullen het verstaan. Ik denk dat daar hetzelfde woord. Ik ben nu eventjes in de war. Maar in elk geval gaat het natuurlijk over diezelfde groep mensen. En zie je ook hoe hier een... Zoals de Heer Jezus dat in zijn gelijkenissen doet, het hier ook over een scheiding heeft. Over de kinderen van de boze en de kinderen van het koninkrijk. Dat is niet iets wat je algemeen moet gaan trekken. Nee, het gaat over deze specifieke tijd, waar het gaat over de suntheleia van de eeuw. Om... Nog even aan te haken bij wat we net over Openbaring 14 zeiden. In Daniël 7. Daar zie je eerst dat gezicht van die vier dieren. En die vier dieren, dat zijn vier koninkrijken. En dan, als die dat gezicht van die koninkrijken voorbij is, dan ziet Daniël in vers 9, dit zag ik totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zette zich, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, dus zelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging uit van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Ook hier moet je het lezen in de context van Daniël. Toen zag ik toe vanwege de stem van de grote woorden, welke die horend sprak. En ik zag toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om het door het vuur verbrand te worden. Dus dat vuur van de oogst. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot de tijd en stonden toe. En verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam een met de wolken des hemels, als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude vandaag en ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Hier zie je dus ook weer de koppeling naar Openbaring, de Zoon des Mensen. Ik hoop dat je ziet dat die in die Synteleia, dus al die lijnen van profetie samenkomen. In dat koninkrijk der hemelen. Waarom wordt het nou het koninkrijk der hemelen genoemd? Dat betekent niet omdat het is een koninkrijk in de hemel. Daar spreekt de Bijbel ook helemaal niet van. Het koninkrijk is het koninkrijk waar de koning is. Dus waar de koning is, daar is het koninkrijk. En Daniël, die heeft al eerder over dit koninkrijk gesproken in een ander gezicht. Wat eerder in zijn profetieën. Dus hier komt dat koninkrijk. Na dat gezicht van die vier dieren, die afschuwelijke dieren, die ook in de Openbaring weer terugkomt overigens, en die dan vernietigd worden, die koninkrijken worden teniet gedaan met de komst van het koninkrijk. Dat koninkrijk wat komt als de koning komt. Nou, datzelfde of een soort gelijk gezicht zagen we in welk gezicht? Van Daniël. Of ja, het is eigenlijk geen gezicht. En het was eigenlijk ook niet van Daniël, moet ik zeggen. Het was die droom van koning Nebukadnezar. Ja, dus Nebukadnezar, ik zeg alsof Daniël dat gezicht zag. Dat was helemaal niet zo. Nee, Nebukadnezar zag dat beeld inderdaad. En dat ging ook over koninkrijken. En dat gehele beeld, dus die koninkrijken waaruit dat beeld, ja, dat hoofd van goud en dan die borst van zilver, en nou, ik ken het wel, dat wordt op een gegeven moment vernietigd. Dat wordt tot stof gemalen. En dat lees je in Daniël 2. In Daniël 2 zegt Daniël eerst tegen de koning wat die koning gedroomd had. En vervolgens geeft hij de uitleg ervan. Ja, de beschrijving van de droom vinden we in Daniël 2 en die begint in vers 29. En de uitlegging daarvan komt in vers 36. Ja, dus eerst de beschrijving van dat beeld. En vers 34, dat is waar ik even naartoe wilde. Dit zag u totdat er een steen afgehouden werd zonder handen. Die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Ja, dus die koning die zag dat enorme beeld staan en die steen die wordt afgehouden en die vermorselt dat beeld. En Daniël die geeft daar de volgende uitlegging bij. Vers 45. Daarom hebt u gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem en zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. En nu had ik in 44 moeten beginnen. Dat zal ik nog even herhalen. Toch in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Ja, hier komt natuurlijk dat woord eeuwigheid weer een paar keer terug. Dus dat zullen we ook weer moeten gaan bestuderen. Het gaat me nu even om dat Daniël hier spreekt over een koninkrijk wat al die koninkrijken van de aarde vernietigt. En dat is de betekenis van het koninkrijk van de hemelen. Het is een koninkrijk wat wel op aarde wordt gevestigd, maar wat zijn oorsprong vindt in de hemelen. En dat koninkrijk zal niet meer teniet gedaan worden. En wat dan dat in alle eeuwigheid betekent en dergelijke, daar zullen we het een andere keer over hebben. Tot slot voor vandaag. Het begrip suntelia, want daar begon ik deze studie mee. Zei ik van, die discipelen, hadden die enige weet van de suntelia? Want het lijkt erop alsof ze al wisten waar het over ging. Ja, of ze dat woord en min of meer de inhoud ervan van kenden. Nou, als we zo Daniël lezen, dan zien we dat, ja, waarschijnlijk zijn ze door al het onderwijs wat de Heer hen al gegeven had, ongetwijfeld ook uit het boek Daniël, ja, wat we daar niet zo heel veel van lezen in het Nieuwe Testament, maar de Heer is natuurlijk al de profeten en de hele Torah doorgegaan in het onderwijs aan zijn discipelen. Dus die wisten heel veel van. Maar die suntelia, die kom je dus ook expliciet tegen in het boek Daniël. Ook het Griekse woord weer in de vertaling. En dan wil ik gewoon een aantal teksten gewoon eventjes laten zien. In Daniël 9, dat gezicht van die profetie van die 70 weken. Dat is trouwens de profetie waar het gaat over die gruwel van de verwoesting, die ook een aantal keren meer terugkomt in het boek Daniël. Ik zal lezen vanaf vers 25. Weet dan en versta van de uitgang van het woord om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, toch in de benauwdheid der tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk van vorsten, het wel komen zal de stad en het heiligdom verderven en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vaste besloten verwoestingen. En er zal velen het verbond versterken een week en in de helft van de week zal het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoeste zijn, ook tot de voleinding toe. Die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste. Ja, hier zie je dus de voleinding, dat is de suntelia. In Daniël 12, vers 4. Dus dat volgt op dat blinken van de verstandigen. Er wordt er tegen Daniël gezegd: Daniël, sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. De tijd van het einde, dat is hier dan ook de suntelia. In het Grieks komt daar, zie je daar het woord suntelia staan, de voleinding. In vers 7, en ik hoorde die man bekleed met linnen, die bovenop het water van de rivier was, en hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel, en zwoer bij die eeuwig leeft, dat na een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft, En als hij zal voleind hebben te verstrooien, de hand van het heilige volk, al deze dingen voleind zullen worden. Hier komt zowel het werkwoord als het zelfstandig naamwoord voor. Synteleia, ja, de voleinding. In vers 13, maar gij ga heen tot het einde, want u zult rusten en zult opstaan in uw lot, in het einde van de dagen. En ook hier vind je weer de synteleia terug in de Griekse vertaling. En ook dit hele gedeelte, het zit weer vol met verwijzing en openbaring. Denk bijvoorbeeld aan wat Daniël moet doen. Hij moest al die woorden opschrijven. En die boekrol die moet dichtgerold worden. En wat doet hij er vervolgens mee? Het wordt verzegeld. En waar vind je het verzegelde boek weer terug? Ja, in het boek wat handelt over de voleinding van de tijd. Het boek Openbaring. Die man die bovenop de rivier was. En die man die zweert. Waar las ik dat? Oh ja, vers 7. Ook dat. Dat zie je terug in het Bijbelboek Openbaring. Dus al die dingen die we vandaag hebben bestudeerd over de voleinding van de eeuw. Dat ze vinden als het ware een gemeenschappelijk. Al die lijnen die leiden allemaal naar het einde toe. Net aan die tijd voorafgaande aan het einde. Als Christus Jezus wederkomt als de Zoon des Mensen. In de eerste plaats dus voor het verdrukte volk, Israël. Zij, die stammen, de stammen van het land, die zullen hem zien komen. Ook zij die hem doorstoken hebben. En in dat land gaat hij het koninkrijk weer oprichten. Het hemelskoninkrijk, het koninkrijk der hemelen. Wat een heel ander koninkrijk zal zijn dan al die koninkrijken die we tot nu toe hebben gezien. Zelfs heel anders dan het koninkrijk van David en Salomo. Hoewel, dat zijn daar slechts beelden van. Ja, het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk van de vorst, de Messias, de Heere der Heeren.
Ik vind het wel heel mooi, ook al is het misschien maar een flauwe afschaduwing, maar ik vind het wel heel mooi dat toekomstige beeld van.
Ja, zeker, Psalm 72 ook natuurlijk, ja absoluut. Ja.
Van alle 1 Korintiërs die ook zeggen, dan zijn die geruchten over de heerlijkheid zo groot dat de koning van Scheven zegt, ja, dit kan niet waar zijn, weet je. Dit
ja, is te mooi. Klopt. Ja. En dan gaat ze op reis. Ja.
Veel eerlijker.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk een fantastisch mooie vergelijking met. Dat gerucht van dat koninkrijk, dat zal over de hele aarde komen. En er zullen mensen van nieuwsgierigheid gaan kijken en inderdaad hun ogen niet kunnen geloven. Tot hier voor vandaag.
Eén vraag. Ja? De koppeling van. Voleinding, waar we over nu gelezen hebben, en het laatste der dagen, en die verstandigen die het verstaan, dat vind ik volgens mij ook, zeg maar, net voordat Jeremia 31 nieuw verbond, het eind van Jeremia 30,
ja.
Wordt gesproken over met verstand zoeken we daar op letten,
ja.
Van Jeremia 23, ja. Dezelfde tekst eigenlijk, dat gaat volgens mij over dezelfde groep mensen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Zeker als je dat, want dat zie je bijvoorbeeld ook aan het eind van Hosea, volgens mij. Daar zie je ook de wijzen en verstandigen.
Ja.
Ja. En dat, nogmaals, dat gaat dus niet over hele slimme en intelligente of wat voor mensen dan ook. Het gaat over hen die luisteren naar het woord van God. Die het woord van God doorgronden. Ja, daarna leven en daarin vast zullen staan. Ja. Ja, precies. Tot zover. Of zijn er nog meer vragen? Het was weer een heleboel, ik weet het. Maar probeer het te laten bezinken en veel over na te denken. En ja, een plek in je schriftuitleg te geven.